Goedemorgen. U mag de Bijbel openslaan bij het Evangelie van Lucas. Zoals u weet was Lucas een soort journalist in zijn tijd. Hij is rondgegaan en heeft overal waar Jezus geweest is hij gaan luisteren, gaan horen. En heeft hij op die manier eigenlijk verhalen verzameld. Waarschijnlijk vast en zeker ook de discipelen ontmoet en gesproken. En dat allemaal in een evangelie gegoten, het evangelie van Lucas. Waardoor je soms details tegenkomt die je niet op andere plaatsen ziet, waar je verhalen hoort die je op andere plaatsen niet hoort. En als ik het goed heb, het verhaal wat ik ga lezen, super en super bekend, is zo'n verhaal wat we alleen in Lucas vinden. Hoofdstuk 15. Lucas, hoofdstuk 15. Je mag de PowerPoint geven, als je wil. Wat zeg je? Ik heb de tekst er niet ingezet, maar hij mag al. Als ik ga beginnen lezen, ga je denken van weer al in de zin van, hoe vaak hebben mensen al niet over dit gedeelte gesproken. Maar goed, laten we eerst lezen. Lucas 15 vanaf vers 11. Jezus zeide, iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tot zijn vader, Vader, geef mij deel van ons vermogen dat mij toekomt. En hij verdeelde het bezit onder hen. En weinige dagen later maakte de jongste zoon alles te gelde, ging op reis naar een ver land, waar hij zijn vermogen verkwiste in een leven van overdaad. Toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood over dat land en hij begon gebrek te lijden. En hij trok erop uit en drong zich op aan een der burgers van dat land en die zond hem naar het veld om zijn varkens te hoeden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, doch niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en zeide, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Stel mij gelijk met een van uw dagloners. En hij stond op en keerde naar zijn vader terug. En toen hij nog veraf was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. En hij liep hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Maar de vader zei tot zijn slaven, brengt vlug het beste kleed hier en trek het hem aan en doet hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten en haalt het gemeste kalf en slacht het en laten we een feestmaal hebben, want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Tot zover. De titel van de preek, een weg naar voortdurende blijdschap in de hemel. Een weg naar voortdurende blijdschap in de hemel. En wat ging deze preek vooraf? Wat ging deze preek vooraf? Eigenlijk een aantal preken. Toen ik de voorlaatste keer gepreekt heb, heb ik gesproken over Psalm 32. En mocht ik onderstrepen, of mocht ik eigenlijk uitdagen, mocht Gods woord ons uitdagen, maak God niet tot je tegenstander door te zwijgen over zonde. Maak God niet tot je tegenstander. Zie wie hij is en wil zijn voor jou en kies geen weg die God jou tot jouw tegenstander maakt. Dat was de preek van een paar weken terug, een paar maanden terug. En toen al had ik het gevoel, Mieke zegt dat vaak als ik preken voorbereid, van zorg dat mensen iets praktisch, iets tastbaar in handen hebben. Iets waarmee ze aan de slag kunnen. En ja, dat gevoel had ik niet bij de vorige preek, dus ik dacht van er moet een aanvulling komen. En toen kwam Tim, een paar weken daarna, om ons over zonde te spreken. En hij heeft vooral uitgelegd en onderstreept en benadrukt wat het kenmerk van zonde is. Hoe het gekenmerkt wordt en wat het verschil is tussen de klassieke definitie die je eraan geeft en hoe de Bijbel daarover spreekt. Hoe de Bijbel eigenlijk benadrukken wil dat als je Gods hart en Gods verlangens en Gods wil negeert, dat je dan eigenlijk met zonde bezig bent. En dan een paar weken terug was de broer van Daan hier en heeft Jos ons gezegd van, ziet welke schuld God jou heeft kwijtgescholden. En opnieuw ging het over zonde. En telkens weer dacht ik van, daar gaat mijn preekidee. Maar toch, dat verlangen om aan te vullen, ja, is nog niet ingevuld. En ik hoop eigenlijk, ik verlang ernaar, om met wat we vandaag gaan bekijken vanuit dat verhaal van Jezus, dat we toch kunnen aanvullen. Dat we toch nog iets kunnen toevoegen waarvan je denkt van oké, nu heb ik weer iets extra's om mee aan de slag te gaan. Aan de hand van dit verhaal van Jezus. Maar eerst, wat is onze roeping? Waartoe roept God ons eigenlijk? Want je zou denken van, oh nee, opnieuw over zonde bezig zijn. Opnieuw, de donkere kant van onszelf naar boven laten komen en op onze kop krijgen, hoe zondig we wel zijn. Wat is onze roeping? Een aantal bijbelteksten. In Romeinen hoofdstuk 6, vers 4, daar staat er, en ik heb de nieuwe bijbelvertaling genomen, we zijn door de doop in zijn dood met hem begraven, om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Onze roeping is een nieuw leven leiden. We zijn gestorven met Christus en weer opgewekt met Christus. Niet iets wat later komt, dat is nu al. U bent nu al opgewekt met Christus. En wat is de roeping? Een nieuw leven leiden. Of in Petrus hoofdstuk 2 vers 9 staat er, maar u bent een uitverkoren geslacht om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaarlijk licht. Dat is onze roeping. Om wonderbaarlijke dingen van God, om die niet alleen te kennen, maar om ze te verkondigen. Wat Brigitte met frustratie geprobeerd heeft in de kliniek, om te verkondigen wat God in haar leven doet. En dan stoot je tegen onbegrip. Maar dat is onze roeping. Om een nieuw leven te leiden waartoe we geroepen zijn. En om de grootheid van God en de grootste dingen die God in ons leven doet, om die te verkondigen. Maar, wat zegt de schrijver van de Hebreeënbrief? Loop de wedloop die voor je ligt, maar pas op, er is last en zonde die ons zo licht in de weg staat. Toen ik aan het voorbereiden was, en dan komen er allerlei gedachten binnen, ik heb de foto niet meer opgezocht, misschien bestaat die ook niet, van Usain Bolt, die aan de 100 meter wil beginnen, en hij is zich aan het voorbereiden, is zijn show aan het doen, en hij knielt neer en hij is klaar om te vertrekken. En op het moment dat hij zijn hoofd opricht om het startschot te horen, dan ziet hij voor zich, hoeveel horden zijn er op de 110 meter horden? 7, 8, 9 van die poortjes die daar staan. Die denkt, ja, maar dat was niet de bedoeling. De last en de zonde die ons zo licht in de weg staan. Je denkt van, laat maar komen, we gaan voor God leven. En de Bijbel waarschuwt van, er is zoveel last en zonde die ons zo licht in de weg staat. En dus vandaar de uitdaging. Hoe ruim je het best op? En Lucas hoofdstuk 15, dat verhaal wat we gelezen hebben van Jezus, toont ons eigenlijk een manier van hoe ruim je dat op? Hoe zorg je dat die horden weggaan, zodat je aan de 100 meter kan beginnen? Hoe zorg je dat net wat in jouw voeten verstrikt raakt en wat jou belet om te zwemmen, hoe raak je van dat net af? Hoe raak je die ballast kwijt? Laat ons naar het verhaal kijken. De weg terug. En als je het verhaal bekijkt en specifiek bekijkt wat die jonge zoon doet, dan ontdek je een aantal stappen. Dan ontdek je de manier om terug te gaan. En het eerste wat je ziet is dat hij stopt. Toen kwam hij tot zichzelf. Op een of andere manier, met alles wat hij tot dan toe had meegemaakt, komt er een stopmoment. Toen kwam hij tot zichzelf. Door omstandigheden gedwongen. Toen, op dat moment, wat was dat moment? Ja, hij had niks meer. Hij had vreselijke honger en hij had niks meer. Geen vrienden meer, geen mensen die naar hem omkeken. Er was zelfs niemand die zei van, je mocht ook van de schillen pakken. Niemand keek naar hem om, honger, nauwelijks kleren om te dragen. Toen. Herken je dat? Dat omstandigheden zo zwaar moeten gaan wegen, dat je tot jezelf komt. Dat je stop zegt of tot stop gebracht wordt. Klinkt dat bekend? Dat de onvrede in je hart zo groot wordt dat je tot jezelf komt? Dat jouw omgeving signalen begint te geven die luider zijn dan stille wenken en dat je op die manier tot jezelf komt? Dat je misschien letterlijk fysiek vastloopt en dat dat jou wakker maakt en zegt van, toen kom ik tot mezelf, ik moet stoppen, ik moet stilstaan. Dat is wat die zoon meemaakt. Toen kwam hij tot zichzelf. En het zal menselijk zijn, neem ik aan, dat omstandigheden ons daar vaak hard moeten voor wakker schudden. Toen kwam hij tot zichzelf. Dus, en hij kwam tot zichzelf. Niet alleen van stop, maar hij kwam tot zichzelf. Hij had kunnen zeggen van, had mijn vader mij maar niet laten gaan. Hij is toch ouder en wijzer dan ik? Waarom heeft hij mij laten gaan? Waarom heeft hij mij een derde van het bezit gegeven? Waarom heeft hij dat gedaan? En die vrienden van mij, waar we zoveel plezier mee gehad hebben, waar zijn ze nu? Schone vrienden. Hadden zij maar voor mij blijven zorgen, dan was dit mij niet overkomen dat ik nu in de goot zit. Wat voor een slechte minister van werk of landbouw of wat dan ook is dit in dit land? Geen eten niet meer. Wie heeft hier het hoofd van deze plek? Nee, geen excuses zoeken rondom zich. Hij komt tot zichzelf. Enkel zichzelf en een spiegel die plotseling tevoorschijn komt. In je eigen hart kijken. En beseffen van daar moet ik op zoek gaan naar wat er aan de hand is. De eerste stap. Kom tot jezelf. En hij ziet wat hij op dat moment, tot op dat moment niet had gezien. De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Het eerste wat hij ziet is, hoe goed hebben de mensen het die bij de vader zijn? Dat is het eerste wat hij ziet. Hoe goed hebben de mensen het die bij de vader zijn? Hoe goed is het bij de vader? Zie mij hier zitten. Wat een miserie zonder de vader. Dat contrast ontdekt hij. Maar het eerste wat hij ziet is, hoe goed is het bij de vader? Dat is het eerste waar hij van wakker wordt. Ik ben mijn omgang met de vader kwijt. Dat is het eerste wat in zijn hart opwelt. Wat een miserie zonder de vader. In Psalm 16, vers 4, ik denk niet dat ik de tekst heb meegepakt, dus ik ga hem even opzoeken. Psalm 16, vers 4... Vele zijn de smarten van hen die zoeken die dingen naar de gunst van een andere God. Vele zijn de smarten van hen. Ik ben mijn omgang met de vader kwijt, is het eerste waar hij van wakker wordt. En pas daarna zegt hij, ik heb niet voldaan. Hij beseft dat hij niet voldaan heeft, dat hij fouten heeft gemaakt. Maar het eerste wat hij beseft is, ik ben mijn vader kwijt. En hoe goed hebben mensen het die bij mijn vader zijn. De weg terug. En wat doet de zoon? Als je het leest, kom je tegen, en toch. Nadat hij tot zichzelf is gekomen, dan doet hij een aantal zaken na elkaar. Ik zal opstaan en terug naar mijn vader gaan. Ik zal opstaan en teruggaan. Hij bevestigt in het besluit wat hij neemt. Ik zal opstaan en terug naar de vader gaan. Beseft hij, of onderstreept hij eigenlijk, dat inzicht wat hij gekregen heeft. Het is goed bij de vader en de enige weg terug is de weg naar de vader. Hij beseft dat omkeren en terugkeren nodig is. Hij zou kunnen een brief sturen en zeggen van sorry pa, je gaat mij niet meer zien, maar ik besef dat ik verkeerd ben geweest. Nee, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Ik ga ook mijn geluk niet ergens anders zoeken. Hij pakt zich niet op om te zeggen van misschien op een andere plek beter. Ik zal opstaan en terug naar de vader gaan. Ik zal opstaan, terug naar de vader gaan en zeggen, dat is het voornaamste stuk van de preek van vorige keer, Psalm 32. Zolang ik zweeg, was het miserabel in mijn leven. En toen ik naar God begon te spreken, klaarde de lucht op. Dat is precies wat de jongste zoon doet. Ik zal opstaan, terug naar de vader gaan en zeggen. Ik zal terug spreken met mijn vader. Ik zal zeggen, ik heb gezondigd. Ik zal niet zeggen, ik zag het niet meer zitten, pa, mag ik terugkomen? Ik zal zeggen, ik heb gezondigd tegen de hemel, Psalm 51, wat David doet. Ik heb gezondigd tegen u en u alleen. Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Dat is precies wat Zacchaeus ontdekte toen hij Jezus ontmoette. Van alles wat ik verkeerd heb gedaan, alles wat ik te veel heb gevraagd van mensen, zal ik zoveelvoudig teruggeven. Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. En het laatste wat hij doet, is dat hij doet wat hij zegt. Of doet wat hij voorneemt. Ken je dat gevoel? Ik ken dat, wat gaat komen. Ik ken dat absoluut. Je hebt een foute beslissing gemaakt. Je hebt je tijd verkeerd gebruikt, verprutst. Je geweten begint te vroegen. Of je vroeging begint te trekken, je geweten begint te werken. Slechte combinatie. Je geweten maakt je schuldig. Je neemt je voor om dingen te doen. En dan stopt het. Je voelt je beter omdat je tot inzicht bent gekomen. Je neemt je dingen voor en de dag daarna ben je het vergeten. En wat doet de zoon? Ik zal opstaan, ik zal naar mijn vader gaan, ik zal hem zeggen, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. En hij staat op en hij gaat naar zijn vader en hij zegt wat hij wil zeggen. Hij doet wat hij zich voorneemt. Nadat hij tot zichzelf was gekomen. Dat hele proces. En ik. En u. Ik dacht eerst van, en u en ik. Maar nee. En ik. En u. De vraag die ik mezelf moet stellen, regelmatig moet stellen. Besef ik wat zonde doet? Besef ik wat zonde doet. In Ezechiël hoofdstuk 39 schrijft Ezechiël, of zegt God eigenlijk via Ezechiël, omwille van jullie ontrouw is mijn gezicht verborgen. Besef je wat zonde doet? God verbergt zich voor jou als jij zonde doet. Jacobus zegt het met nog scherpere woorden. Besef je ellende. Voelt je ellendig of zegt je van, ja, het is een beetje, het had beter gekund? Jacobus zegt, besef je ellende. Voelt je ellendig als je dingen doet die tegen Gods hart ingaan, tegen Gods verlangen ingaan, tegen Gods wil ingaan? Besef je dat God zegt van, ik hoor je niet? Zolang je niet het probleem aanpakt. Petrus zegt het over mannen. Ga verstandig om met uw vrouwen, want anders worden uw gebeden belemmerd. Beseffen we dat? de ellende die we hebben als mannen, dat God onze gebeden maar mondjesmaat meer hoort. Beseffen we dat? Zien we zonde zoals ze is? En dit verhaal is een prachtig verhaal. Je zou het verhaal kunnen laten stoppen bij waar ik gestopt ben. En het stopt dan niet. Want aan de ene kant zie je de jongste zoon en denk je van ja, natuurlijk, die heeft het wel behoorlijk verprutst. Zo ken ik er nog. Het verhaal gaat door. En toont ook de oudste zoon, die het ook behoorlijk verprutst heeft. Die denkt van, ik ben niet als die jongste. Ik doe alleen maar goede dingen, zegt hij zelf tegen zijn vader. En beiden hebben het verprutst. Beiden leven in zonde. De een door God de rug toe te keren, de ander door te zeggen van God, ik ben toch een goeie, hè. Ik doe niet zoals een dier, hè. Zie ik zonde om wat ze is? Besef ik dat bezorgdheid, harde woorden, bitterheid, ongeloof even erg zijn als, vul maar in, of maak je toch een onderscheid? Zie je de vader om wie hij is? Zie je de vader om wie hij is? Het eerste wat mij opvalt in dit verhaal is de vader laat gaan. Klinkt zo paternalistisch om te zeggen van, als je jonge kinderen hebt, dan zul je nog meemaken dat. Maar het is wel zo. Er komt een moment in je leven als je kinderen ouder worden, ik ga er geen leeftijd op plakken, dat je begint te kiezen. Dat je kind, je zoon of dochter dingen wil doen waarvan dat je denkt van, waarvan je vroeger dacht over mijn lijk. En er komt een moment dat je loslaat. Dat je zegt van, oké, doe maar. Ik ben het er niet mee eens, maar doe maar. Dat is wat de vader doet. Hij was het er niet mee eens, vast niet. Het was een grote schande voor hem om als het ware doodverklaard te worden door zijn jongste zoon. En de vader laat gaan. Was hij zeker dat hij zou terugkomen? Ja, doet er niet toe. Hij hoopte het wel, hij keek er wel naar uit. Maar hij wist het niet. God laat soms gaan. God laat ons soms gaan. Op wegen die niet zijn wegen zijn. Dat is ook liefde. Gevaarlijke, riskante liefde misschien, maar wel liefde. God laat gaan. Zie je de vader hoe hij is? Hij laat gaan. Maar tezelfde tijd ziet hij uit. Doorheen heel de Bijbel. God loopt te klagen over zijn volk. Constant te klagen over zijn volk. Maar evengoed ziet hij voortdurend uit tot ze terugkomen. O, dat jullie maar zouden terugkomen. En mij zouden zien om wie ik ben. God ziet uit en doet niks hier in dit verhaal. Hij ziet alleen maar uit. Maar ga een paar versen terug en hij laat de 99 achter en hij gaat op zoek. Allebei. Soms heb je het gevoel van, nu is God mij echt wel komen halen hoor. Of soms heb je het gevoel van, hij komt mij niet halen. Je botst maar tegen diezelfde muur aan, tot je tot jezelf komt. Tot de miserie misschien zo groot geworden is dat je tot jezelf komt. Beide aspecten van de vader. Zie de vader om wie hij is. Hij laat gaan, hij ziet uit of hij komt halen en hij rent je tegemoet. Hij rent je tegemoet en hij verblijdt zich over inkeer. Hij is overweldigd door blijdschap dat er inkeer is. Vandaar de titel. Zorg ervoor dat er voortdurend blijdschap is in de hemel. Verblijd zich over de inkeer. En hij veegt de foute dingen die gegaan zijn niet onder de mat. Want hoe beschrijft hij zijn zoon? Dood en verloren was hij. Dood en verloren. Als hij niet was teruggekomen, dood en verloren. Nu hij terug is, levend en gered en teruggevonden. Dus de vader noemt de dingen zoals ze zijn. Hij zegt niet van, wat ben ik blij dat je terug bent. Zand erover. Nee, geen zand erover. maar aan de andere kant toch zand erover. En het laatste wat mij opvalt bij die vader is, hij aanvaardt geen terugbetaling. Hij aanvaardt geen terugbetaling. Het enige wat de zoon verkeerdelijk had voorgenomen om te doen, heeft hij niet eens kunnen zeggen en heeft hij ook niet kunnen doen. Want hij zei, ik ben niet meer waard om uw zoon te zijn, neem mij als een werknemer aan. Niet als een slaaf, maar als een werknemer. Een slaaf woonde nog bij de vader, een werknemer kwam binnen en ging weer weg. Ik ben zelfs niet meer waard om in uw aanwezigheid te zijn. Ik wil terugbetalen, ik wil voor u werken. En wat zegt God? Geen sprake van. Geen sprake van dat gij voor mij zult werken om het weer goed te maken. Gezijt mijn zoon. Daar kunt je niks aan toevoegen. Helemaal niks. Geen herendienst. Dus stap 1 was, besef ik wat zonde doet, zie ik wat zonde is, om wat ze is in al zijn aspecten, zie ik hoe de vader is, en kom ik tot mezelf. Mag God door zijn woord tot jou spreken? Heeft Gods woord, heeft God zelf dat gezag in jouw leven om te zeggen van manneke, ik heb u iets te zeggen? En kom je daardoor tot jezelf? Of zijn er allerlei al of niet gerechtvaardigde excuses die je hebt om te zeggen van, nou, geen tijd nu God, kom morgen nog een keer terug. Of volgende week, volgend jaar misschien, dan heb ik nog wel een gaatje. Wat houdt je tegen om tot jezelf te komen? Ben je daar bang voor? Bang? Als je ziet hoe de vader is, ben je bang om tot jezelf te komen? Of zeg je van, met zo'n vader, wat ben ik stom? De titel van de preek, een weg naar voortdurende blijdschap in de hemel. Een van de eerste dingen die ik heb opgeschreven is, toen ik begon voor te bereiden, verheug je om je zonde onder ogen te zien. Denk je van, wie is er daar nu graag mee bezig? Verheug je om je zonde onder ogen te zien, want de weg ligt open om je zoonschap weer te ontdekken. Dat is wat die zoon weer ontdekte. Ik ben nooit weg geweest als zoon van mijn pa. Ik ben wel weg geweest. Maar mijn pa neemt mij terug als zoon. Ik ben terug helemaal zoon zonder dat ik iets moet doen, ja, behalve terugkeren. En erkennen en belijden. Maar ik ben zomaar weer zoon. En vandaar ook de uitdaging naar jullie. Schep er vreugde in om je ogen onder zonde te zien, onder ogen te zien, want de weg ligt open om je zoonschap opnieuw te ontdekken. En de weg ligt open om een vader met open armen te zien, staan en om vader met open armen terug vast te pakken. Te zeggen van, God, wat heb ik u gemist? Wat ben ik stom geweest om uw aanwezigheid de rug toe te keren door, vul maar in, bezorgdheid, bitterheid, vul maar in voor jezelf. Wat jou de rug doet toekeren van de vader, wat ben ik stom geweest, vader, om die vreugde van bij u te zijn en met u bezig te zijn en met u te wandelen, om die de rug toe te keren. Wat een vreugde in de hemel voor elke keer als jij weer terugkomt. Het verhaal is breder natuurlijk, hè? Van verloren zonen die moeten terugkomen, ging dan over ja, de zondaars van die tijd. Maar het mag best ook zo zijn dat God zegt van, wat ben ik blij als jij terugkomt bij mij, elke keer weer, elke dag weer, 10 keer per dag weer, wat ben ik blij. Leer jou daarin te verheugen. Amen. Laat ons stil zijn. Ja, vader, er is een lied wat zegt, wat een God als u, of iets dergelijks. Er is geen God als u, Vader. Er is geen Vader als u, die lief heeft zoals u lief hebt. Die laat gaan wanneer het achteraf bekeken misschien niet verstandig was of leek om ons te laten gaan. Een Vader die uitziet en bij momenten zelfs ja zoekt en tegemoet komt. Een Vader die rent om ons terug in zijn armen te kunnen nemen. Een Vader die zegt van, je bent mijn zoon, je bent mijn dochter. Ik gaf mijn zoon opdat u dat altijd zou kunnen zijn en blijven. Dank u, Heere Jezus, voor uw trouw. Dank u dat we door u altijd zonen en dochters van de Vader kunnen zijn en blijven. Dank u dat het feest is in de hemel als wij ons bekeren, als we terugkeren, als we terug bij de Vader willen zijn. En dank u, Heere Jezus, dat u daarvoor pleit dat we dat zullen doen. Dank u dat we langs u kunnen passeren om terug bij de Vader te kunnen komen. En dank u dat het feest is bij de Vader, elke dag weer. Laat ons dat ja, als muziek in de oren klinken. Laat mij dat als muziek in de oren klinken. Als het tijdelijke plezier van mijn weggaan ja, te hard gaat roepen. Wat bent u een goede Vader. We prijzen u. Amen.